Onze hulp en onze verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij zingen van Psalm 53 het laatste vers. Psalm 53, het zesde vers. Bij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naast. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, daarvan hoofdstuk 59. Jesaja 59. Jesaja 59, te beginnen bij vers 1, waar Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt luidt. Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat hij niet hoort. Want uw handen zijn met bloed bevlekt, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken valsheid, uw tong dicht onrecht. Daar is niemand die voor de gerechtigheid roept, en niemand die voor de waarheid in het gericht zich begeeft. Zij vertrouwen op ijdelheid en spreken leugen. Met moeite zijn zij zwanger en zij baren ongerechtigheid. Zij broeden basiliscus-eieren uit en zij weven spinnenwebben. Die van hun eieren eet moet sterven, en als het in stukken gedrukt wordt, daar berst een adder uit. Hun webben deugen niet tot klederen en zij zullen zichzelf niet kunnen dekken met hun werken. Hun werken zijn werken der ongerechtigheid en een maaksel des wrevels is in hun handen. Hun voeten lopen tot het kwade en zij haasten om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn gedachten der ongerechtigheid. Verstoring en verbreking is op hun banen. De weg des vredes kennen zij niet en daar is geen recht in hun gangen. Hun paden maken zij verkeerd voor zichzelf. Al wie daarop gaat, die kent de vrede niet. Daarom is het recht verre van ons en de gerechtigheid achterhaalt ons niet. Wij wachten op het licht, maar ziet, daar is duisternis. Op een grote glans, maar wij wandelen in donkerheden. Wij tasten naar de wand gelijk de blinden en gelijk die geen ogen hebben, tasten wij. Wij stoten ons in de middag als in de schemering. Wij zijn in woeste plaatsen gelijk de doden. Wij brommen allen gelijk als de beren en wij kirren doorgaans gelijk de duiven. Wij wachten naar recht, maar daar is geen, naar heil, maar het is verre van ons. Want onze overtredingen zijn vele voor u en onze zonden getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons en onze ongerechtigheden kennen wij. Het overtreden en het liegen tegen de Heere en het achterwaarts wijken van onze God, het spreken van onderdrukking en afval, het ontvangen en het dichten van valse woorden uit het hart. Daarom is het recht achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt er en wie van het boze wijkt, stelt zich tot een roof. En de Heere zag het, en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich omdat er geen voorbidder was. Daarom bracht zijn arm hem heil aan, en zijn ongerechtigheid die ondersteunde hem. En zijn gerechtigheid die ondersteunde hem. Want hij trok gerechtigheid aan als een pansier, en de helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak trok hij aan tot kleding, en hij deed de ijver aan als een mantel. Even naar de werken, even daarnaar zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn wederpartijdes, vergelding aan zijn vijanden. De eilanden zal hij het loon vergelden. Dan zullen zij de naam des Heeren vrezen van de nedergang en zijn heerlijkheid van de opgang der zon. Als de vijand zal komen gelijk een stroom, zal de geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. En daar zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor die die zich bekeren van de overtreding. In Jacob spreekt de Heere. Mij aangaande, dit is mijn verbond met hen, zegt de Heere. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, die zullen van uw mond niet wijken, noch van de mond van uw zaad, noch van de mond van het zaad uw zaads, zegt de Heere van nu aan tot in eeuwigheid toe. Tot zover. Laat ons samen bidden. Ach Heere, dat wij op de plaats mochten komen waar Jesaja was. In de belijdenis, want wij kennen onze ongerechtigheid. Wat zou dat een voorrecht zijn op deze laatste Adventszondag, om die ongerechtigheid niet te bespreken en niet alleen te beseffen, maar dat wij die mogen kennen, erkennen en bekennen. Eerlijk aan u belijden in de verbrokenheid des harten en in de vernedering en verbrijzeling des geestes, want daar ontbreekt het ons maar al te veel aan en daar ontbreekt het al te velen aan. Zovelen die van hun zonde niet weten, die daar blijkbaar geen smart over hebben, en zovelen van uw volk die maar al te weinig smart daarover hebben. Want wij kunnen onze zonden nog goed praten, we kunnen ze nog handhaven, we kunnen nog mee doorleven. Ach Heere, wat zijn wij een dwazen. Leer ons verstaan dat het leven maar kort is en dat de eeuwigheid nabij is. En al zouden wij dan nog zo geslaagd zijn in dit leven, al zouden we dan nog zoveel voordeel en zegen hebben ontvangen voor het tijdelijk en we kennen u niet en we kennen die borg niet, dan hebben we niets. Ach Heere, waarom kennen we dan die borg, uw lieve zoon, niet? Toch omdat we hem niet hebben gezocht, omdat we hem niet hebben gewild. En waarom hebben we hem dan niet gezocht, terwijl hij toch heeft geroepen dat hij te vinden is en ons heeft opgewekt, zoek de Heere, roep hem aan, nog is hij nabij en nog is hij te vinden, maar we hebben hem niet nodig gehad. We meenden het zelf wel te kunnen. En we hebben veel onze mond van hem vol gehad en veel ons hart van hem leeg gehad. En daarom is het ook geen wonder dat het leeg blijft, arm en ellendig, verloren. O God in de hemel, zo moet het kerstfeest worden. De wereld doet het, de godsdienst doet het, maar uw volk voelt wel, als gij niet zelf overkomt, als gij niet met uw kracht en genade ons bedient en aanraakt. Als gij niet zelf het hart opent voor uw lieve zoon, dan zal het nooit kunnen dat de geboorte van uw lieve zoon Christus Jezus in ons hart plaatsvindt, in de toepassing van uw geest, door de verkondiging van uw heilige evangelie. Wil dan deze morgen vanuit uw eigen woord, door uw heilige geest, zo werken in het midden der gemeente, dat zondaren zondaren mogen worden, dat ze het bevindelijk mogen verstaan hoezeer ze verloren liggen en hoezeer het verloren is om ooit nog behouden te kunnen worden, omdat wij geheel en al ontmoedigd zouden zijn in het wanhopen aan eigen krachten, aan eigen vindingrijkheid, aan eigen vernuft, aan eigen verdiensten. Opdat wij geheel en al zouden wanhopen aan al onze mogelijkheden of waardigheden. O God in de hemel, hoe heerlijk zou het zijn als die uitstorting van uw geest op de Pinksterdag ook nu nog bemerkt zou worden in Genemuiden. Dat er jongeren en ouderen worden gebracht tot de kennis van u. Doordat gij zelf gaat werken, doordat gij zelf plaats gaat maken, doordat gij zelf uw naam gaat vereerlijken, o dat gij dan zelf, Heer, het werk eraan zou nemen, ook vanmorgen. en ons in spreken en in luisteren zou verrassen met uw zegen. Daar is geen reden in ons, want wij hebben ons met onze rug naar u toegewend. Wij hebben ons naar de zonde en de wereld toegewend. Wij hebben alleen maar begeerd om u te verlaten, om u te verachten, om u te haten. Laat het dan zo zijn, Heere, dat wij allen hier bijeen zijn. Op zulke wijze is u nog niet te wonderlijk om daar verandering in aan te brengen. Dan is het voor u nog niet onmogelijk om ons te bekeren. Doet u dat wonder, ook deze morgen, in het hart van zo'n jongen die het beleeft. Mijn zonden, mijn goddeloze zonden, o God, mijn vreselijke, afschuwelijke zonden. Ik moet walgen van mijzelf, dat ik ben die ik ben, dat ik doe wat ik doe. O Heere, zou u dat willen geven, dat die verlosser Jezus Christus benodigd mag worden door de jeugd der gemeente. Dan zullen ze de plaatsen der ijdelheid niet alleen laten, leeg laten, verlaten. Maar dan zullen ze ook de mogelijkheid van zondigen en de werkelijkheid van zondigen voor uw aangezicht als schuld gaan beleiden. Zegen ons dan met schuldverslagenheid op weg naar kerst, opdat er waarlijk beleving zou zijn van die schuldovernemende borg, van die schuldbetalende zaligmaker en middelaar, en van hem die de zonde wegneemt. Gedenk ons tezamen en wees ons nabij. Gedenk gij, Heere, die tot u zuchten en wil ze verblijden en wil ze verrassen. Ontferm u over het geheel der gemeente. De jongeren met de ouderen, de rijken, de armen, de gezonden en de zieken, de verblijden en de rouwenden of bedroefden of treurenden. Heer, ontferm gij u in uw barmhartigheid over degenen die in duister dwalen, die dat grote licht nog niet zien, dat licht van uw vriendelijk aangezicht, van de verzoening, die buiten Christus zijn en die buiten Christus moeten omkomen en die werkelijk niet weten hoe ze ooit nog zalig moeten worden. Kom toch, Heer, Heer, u bent het aan niemand verplicht, maar u zou deze morgen ons nog aan kunnen raken van omhoog. We hebben het samen gezongen uit Psalm 53, dat heil uit Sion spoedig zou mogen neerdalen. Ook voor ons, Heer, het is toch u niet te wonderlijk. U bent toch machtig, ontfermer in de hemel. Ontferm u dan over ons, niet tegenstaande onze ongerechtigheden tegen ons getuig. En wij geheel en al in onze zonden verdronken liggen, geheel en al dood in onze graven van ongerechtigheid en onreinheid en overtredingen. En wij niets kunnen laten gelden voor u, niets kunnen aanbrengen tot u. Niets, maar dan ook helemaal niets. Heere, Heere, doet u dan genade eens heerlijk worden en het wonder van genade voor onze ogen openbaart. En verheerlijk zo uw lieve Zoon alleen uit genade. Amen. De tekst van de prediking voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, daarvan vers 20. Jesaja 59. En daarvan het 20ste vers. Waar Gods woord luidt: en daar zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. Wij gaan samen zingen van Psalm 74, de versen 17, 18, 19 en 20. Psalm 74, vers 17, herdenk mijn God, herdenk die wonderdaan. Vers 18, geef het wild gedierte dat niets in het woeden ontziet de zielen van uw totelduif niet over. Vers 19, beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Laat uw volk niet schaamrood wederkeren. Psalm 74, de versen 17, 18, 19 en 20... terwijl er tweemaal wordt gecollecteerd. voor diaconie en kerkvoogdij en bij de uitgang voor de IZP. de komst van de Verlosser tot Sion. Wij zien vanuit hoofdstuk 59 van het boek van Jesaja in de eerste plaats waarom hij kwam. In de tweede plaats hoe hij kwam. En in de derde plaats waartoe hij kwam. De komst van de Verlosser tot Sion. Waarom, hoe en waartoe deze Verlosser kwam. Waarom is hij gekomen? Duidelijk niet, gemeente, omdat er iemand was die zijn komst heeft voorbereid. Want nadrukkelijk wordt het gezegd in vers 16 dat er niemand was. Dat is de situatie als de Verlosser zal komen. Er is niemand die naar hem vraagt. Er is niemand die behoefte aan hem heeft. Er is ook niemand die de weg baant of die ervoor zorgt dat hij kan komen of die iets aandraagt waarom hij zou willen komen. Het enige dat het volk heeft gepresteerd is zonde op zonde stapelen en schuld met schuld vermenigvuldigen. En dat is door Jesaja breed uitgemeten in dit 59ste hoofdstuk. Om aan te duiden dat de komst van de Verlosser niet was omdat er bij de mens waardigheid was. En dat is een noodzakelijk iets. Als wij dat niet leren, dan pochen wij en beroemen ons erop dat wij zo slecht nog niet zijn. Daarom laat de Heer ook in dit hoofdstuk, in de prediking van de komende Verlosser, uitgebreid voorafgaan hoe het in Israël, in het land van Juda gesteld is. Zowel in de dagen van Jesaja als ook in de dagen na hem, ten tijde van de ballingschap. En dat is ook nu nog zo. De situatie van Jesaja's dagen is niet alleen tot die tijd beperkt. Paulus trekt namelijk uit dit 59ste hoofdstuk conclusies in Romeinen 3 aangaande de verdorvenheid van het ganse menselijke geslacht. Hij leest dus deze beschuldigingen van zonden en schuld niet als geldend alleen voor de toenmalige wereldbevolking of alleen tot de luisteraars van Jesaja in Jeruzalem of alleen tot de mensen die in die tijd leefden. Maar hij zegt duidelijk dat dat nou voor ons allen zo is. Wij zien dus als in een spiegel, wanneer wij de goddeloosheid zien, zowel in de schrift beschreven als in de praktijk van deze tijd begaan, dan zien wij in een spiegel ons eigen hart. Dan zien wij wie wij zijn. En het is een heilzame gedachte om onze zonden te overdenken. De Verlosser zal tot Sion niet komen zonder de beschuldiging die eerst is uitgegaan in de heilige wet des Heren, door zijn geest ook ingedrongen in het hart om de zondaar te overtuigen van zonde en schuld, om hem te doen buigen voor het heilig aangezicht van God. Waarom is deze Verlosser gekomen? Niet omdat er dus bij de mensen iets was waar verlangen uitsprak of verdiensten of hulp. Waarom dan wel? Omdat de ellende van het menselijk geslacht, zowel van de inwoners van Jeruzalem als ook zeer zeker van de inwoners van de heidenvolken, tot op de dag van vandaag is, al vanaf de zondeval, een zeer grote ellende. En zo zeer ellendig zijn wij dat er geen enkele hoop op verlossing bestaat. Geen enkele mogelijkheid tot redding. Geen enkele weg is er ontsloten van de mens uit tot God. En de Heere laat ons dat overduidelijk steeds weer in zijn woord weten. En wanneer wij deze zaken lezen, dan komt het erop aan voor jong en oud dat in ieder zichzelf daarop eerlijk onderzoekt of dat ook bij ons zo leeft. Of dat wij deze zaken ook persoonlijk voor des Heeren heilig aangezicht hebben beleden. Of wij ook deze weg gaan die de schrift voor ons tekent, namelijk de weg van het berouw en de weg van de verootmoediging en de weg van de belijdenis van schuld en zonde en helwaardigheid. Wie buiten deze weg om wil spreken over verlossing, spreekt over ijdele zaken. spreekt met ijdele woorden over de hoogste en gewichtigste dingen, komt niet verder dan speculatie en bespiegeling, en dat blijft leeg en koud en laat ons even ongered en onverzoend als wanneer wij er helemaal niet over spraken en er helemaal niet mee bezig waren. Daarom, buiten deze weg is er geen weg tot kerst. Namelijk de weg van de verootmoediging. En laat ons dat eens nakijken. Wat is verootmoediging? Dat is dat de Heere door zijn Heilige Geest vanuit zijn eigen woord ons de zonde voor ogen stelt in hun ware gedaante. Niet maar alleen dat wij zondaar zijn zoals heel Genemuiden nog wel beleidt. Ook onkerkelijke mensen die niet eens geloven dat er een God is, zijn nog wel geneigd te erkennen dat zij slechte dingen doen en dat zij niet deugen en dat aan iedereen wel een steekje los is. En vooral wanneer wij kerkelijk zijn en wij komen zo nu en dan onder het gehoor van het woord des Heren, dan zijn we zeer zeker in algemene overtuiging van ons geweten nog wel ertoe genegen om te belijden dat wij zondaar zijn. En wanneer wij daarbij ernstig geworden zijn, hebben wij zeer zeker de belijdenis misschien wel al te gemakkelijk op onze lippen dat wij zondaar zijn en dat we niet deugen. Maar als nu de Heere dat eens bekend gaat maken, wordt alles anders. Dan wordt het zo anders, want dan komt de zonde voor ons te staan in zijn walgelijkheid en in zijn godsbeledigende gedaant. Dat wij namelijk God erdoor bedroeven. En dat wij daarmee onze ziel vermoorden. Dat wij daarmee het vuur van de hel stoken. Dat we daarmee de hemel hebben toegesloten. En deze werkelijkheid, door onze zonde begaan en veroorzaakt, gaat de Heer door zijn geest en woord bekendmaken. En wij ontkomen er niet aan. Dit is de weg tot kerst. Deze weg alleen is de weg waar langs de Verlosser gaat. Want weet u, als de Heere in Jesaja 59 ons aanwijst, in vers 16, dat er niemand was, ook geen voorbidder. Niemand die naar God vroeg en niemand die iets waardigs heeft. Dan wil het alleen maar ons aanduiden hoe groot de ontfermingen God zijn. Hoe groot de genade Gods is, dat er nou bij de mens niets gevonden wordt waardoor de komst van de Verlosser zou kunnen worden verdiend of zou kunnen worden verwerkelijkt. Het is louter zijn daad alleen. En de Heer heeft dat duidelijk geopenbaard, opdat wij alle roem zouden verliezen en over onszelf nooit meer ene goede gedachte zouden denken. Omdat we zouden weten dat er in de mens geen goed is. Omdat wij de roem alleen aan de Heer zouden toekennen. En wat is dat een vergeten hoofdstuk in onze dagen niet alleen, maar ook wel, misschien een bijzonder toch, in onze dagen, een vergeten hoofdstuk, dat wij niet anders de Verlosser kunnen eren, roemen en prijzen, dan wanneer wij onze zonden hebben leren kennen, hebben leren bewenen, hebben leren belijden. Er is geen andere weg. Wij komen niet tot Golgotha dan langs Sinaï. Wij komen niet tot het geloof, tot rechtvaardiging dan langs de kennis der wet. En vanuit de wet de kennis van onze zonde, onze schuld. Er zijn velen die dat ontkennen. Er zijn velen die dat in ieder geval proberen wat te verdoezelen. En dat komt omdat onze aard en natuur van u en van mij, van ons allemaal dus zo is dat we het allerliefste daar niet over denken en daar niet van willen horen dus ook. Want geconfronteerd te worden met onze verlorenheid en eerlijk onder ogen moeten zien onze helwaardigheid en voor God leren buigen in het stof, in het belijden van zijn rechtmatig vonnis, van de rechtmatigheid van zijn verdoemend oordeel, dat valt heus niet mee. Maar als dat niet nodig was, als wij deze zaken niet hoefden in te leven, als dit geen bevinding voor ons allen zou hoeven te zijn, dan zou Jesaja volkomen ten onrechte
de zonde van het volk hier hebben uitgemeten van vers 1 tot en met vers 9 en eigenlijk tot en met vers 15. Dan zou hij de ellende van het volk hebben uitgemeten op een manier die doet denken aan een kwelgeest. Die alleen maar behagen heeft om veel over de zonde te spreken. En toch is dat zeker niet waar. Want Jesaja heeft er heus geen behagen in om mensen te kwellen. Of om mensen extra ter neer te drukken. Of om mensen op de een of andere manier zwaarmoedig te maken. Of misschien zelfs wel psychisch depressief te maken. Door aan te duiden dat het onze zonden zijn alleen. Waardoor de verlossing, waardoor de bevinding van kerst nog niet in ons leven plaats heeft gegrepen. Nee, Jesaja doet het niet om te kwellen. Maar hij weet, als ik dit niet eerlijk zeg, als ik hier niet de oorzaak van de onverzoende staat, de oorzaak van het onverlost zijn niet eerlijk aanwijs, dan gaan de mensen God beschuldigen. En zolang een mensenkind God nog beschuldigt, heimelijk of openlijk, zowel met zoveel woorden God beschuldigt als ook ten diepste denkt, ja, waarom komt God nou niet, want ik bid er toch zo om. En ik ben toch zo ernstig geworden. En ik doe toch zo mijn best. En ik ga toch zo trouw naar de kerk. En waarom komt God dan niet? Ik deug. En God is zeker onwillig. Nou, dan hebben wij onbewust en heimelijk God beschuldigd. En Jesaja weet, in die weg komt God niet met zijn genade. Daarom eerst de prediking van de zonde. En eerst de prediking van het gericht. En eerst het naar beneden drukken van die hoogmoedige zondaar. En eerst het verootmoedigen van die opgeblazen zondaar. En eerst daar brengen waar hij geheel en al voor God leert buigen. En geheel en al van genade leert leven. Een weg die ik niet wil. Die ik niet heb gekozen. In mijn eigen leven ook niet. En waar ook na ontvangen genade, volk van God, u kunt het toch wel meegetuigen. Ook na ontvangen genade is er een heimelijke weerstand. Daartegen om het stuk der ellende steeds opnieuw te beleven op weg naar de verlossing. Om steeds opnieuw te beleven wie we zijn geworden in Adams val. En wie we zijn gebleven ondanks de herstelling in Christus. Om steeds opnieuw te beleven dat het loutere genade is. Dat het alleen uit Christus komt. En alleen uit het welwagen Gods komt. Want dan moeten wij er weer aan. Dan moeten wij weer in het stof. En daar brengt toch de Heere zijn volk, opdat wij zouden weten waarom die verlosser kwam. Namelijk omdat wij diep verloren zijn, diep gevallen zijn en diep ellendig zijn. Daarom is hij nodig, hoewel ook een huiveringwekkende gedachte. Huiveringwekkend, ja. Zo staat het in vers 16 ook. Dat de Heere het ziet dat er niemand is, dan staat er zo ontzette hij zich. En dat Hebreeuwse woord, dat kan ook vertaald worden, zo huiverde hij. God huiverde ziende op de val van de mens. Ziende op zijn ellendige toestand. En ziende op die verschrikkelijkheid waarin ik van nature leef. Waarin mijn oude mens nog elke dag leeft. Waarin ons verdorven bestaan zijn levenselement vindt. Daar huivert God van. Dat het zo geworden is met de mens. Dat een mens zo vijandig is, zo goddeloos is, zo boos tegen God gekant is. Zo dat kindeke heeft trachten te vermoorden gelijk in Herodes. En heeft verworpen gelijk de Israëlieten. En heeft gekruisigd gelijk de Romeinse soldaten. En heeft gehaat gelijk in Judas. O, dat wij nu zo zijn, zouden wij daar niet voor huiveren? Zouden we die heilige huiver mogen kennen, waar de schrift ons van spreekt als God onze zondenstaat beziet. Als de Heere gadeslaat wat er leeft van binnen. Laat ons toch nooit oppervlakkig over het stuk der ellende denken. Over onze zondenschuld en over onze verlorenheid. Over het feit dat wij heen reizen met een duizelingwekkende vaart door de tijd. Naar die ontzettende en nimmer eindigende eeuwigheid. O mijn geliefden. Wij gaan toch immers allen sterven en zal het dan goed wezen? Dan moeten we toch die verlosser kennen. En als je nou die verlosser niet kent, jongens en meisjes. Als Christus Jezus voor ons nog een vreemde is en we moeten toch sterven, hoe zal het dan gaan? Dat zal toch niet kunnen? Dat zal toch een ontzetting baren? Dan zullen wij zeker huiveren voor de straf op de zonde, terwijl God huivert voor de zonde. En wij lezen dat ook in het Nieuwe Testament, wanneer de Heer Jezus in de hof van Gethsemane buigt in het stof. Het zijn discipelen zegt, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dan daar buigt een steenworp verdergaand. En in zware strijd zijnde, bidt hij, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En dat was niet de belijdenis van onwil gemeend. Onze borg is gewillig gekomen, hoor. Hij is gewillig mens geworden. Hij is gewillig de Via Dolorosa gegaan, de weg vol smarten. En toch huivert hij terug. En waarom dan? Omdat hij de verschrikkelijkheid van de zonde inleeft als een verschrikkelijkheid. Dat hebben wij niet in de gaten. Wij zijn in de zonde geboren, zijn erin opgegroeid. In die pestwallen van zonde vinden wij ons element. En wij kunnen er best in uithouden, maar hij niet. En God huivert, zo staat in vers 16. En daarom moest er een verlosser komen. Omdat wij zulke diepgevallen zondaren zijn. Omdat wij zulke afschuwwekkende zondaren zijn. Omdat wij zulke verloren gaande zondaren zijn. En het is ons al vele malen gezegd. En wie onder ons kan nou eerlijk belijden daar met enige smart over te hebben, daar enige nood van te gevoelen. Kijk nou eens naar, jonge mensen, hebben wij smart over onze zonde? Hebben we wel eens gehuiverd voor die diepe kloof en afgrond van onze verlorenheid? O, ik herinner me nog goed, in mijn studietijd is een boek gelezen hebben van een gereformeerde professor, dokter Groot, over de wedergeboorte. Daar schrijft hij, het geheim van de verlossing wordt nooit ontsloot, dan alleen voor diegenen die in de pijloos diepe afgrond van hun verdorvenheid met huiver hebben gezien. En dan staat hier weer in vers 16, terwijl hij zag dat er niemand was, zo ontzette hij zich. Dat betekent, zo huiverde hij, nou huivert God vanwege de pijloos diepe verdorvenheid, vanwege onze zonde. Wie is er nou onder ons die wel eens gehuiverd heeft, niet bij het zien van de eeuwige straf? Daar kun je ook voor huiveren. Daar kun je ook dodelijk verschrikt van zijn, oud geworden, op reis naar de eeuwigheid, nog maar een enkele dag van de dood verwijderd. En dan, onbekeerd en onverzoend, het zal zulke een ontzetting baren. Maar dat niet alleen, nee, gehuiverd ziende op mijn verdorvenheid. Op die pijlersdiepe afgrond, op die fontein van alle wanbedrijven. Op die opborrelende fontein die altijd maar zonde voortbrengt. Hebben we wel eens geweend voor Gods heilige aangezicht. Want er is geen behoefte aan die verlosser. En er is geen noodzaak voor hem als ik dit niet beleef, mensen. En dan wordt het daarom nooit kerst, dan wordt het nooit een wonder in de ontmoeting met hem. En zullen we nooit hem begeren, en zullen we nooit hem beminnen. En zullen we nooit in zijn liefde kunnen delen, en nooit van zijn verzoening kunnen leven. Dan alleen in deze weg, en het is geen voorwaarde. Ik weet dat dat ons verweten wordt. Dat wij voorwaardelijk prediken. Maar voorwaarde betekent dit. Dat ik zeg, u mag tot Christus niet komen, tenzij u eerst uw zonde kent. Dat is een voorwaarde. En dat prediken wij nooit en dat hebben we nooit gepreekt. En dat wensen we nooit te preken, want dat is een leugenleer. Maar wij prediken wel dat u nooit kunt komen. En dat u nooit zult komen tot Christus. Tot de omhelzing van de borg. En tot het beminnen van zijn gerechtigheid. Tenzij u dit beleeft. Dat is geen voorwaarde, maar dat is de enige weg tot Christus. En wie een andere weg predikt, liegt. En wie een andere weg wil gaan, klimt over de muur. En die kan schijnen op het smalle pad te zijn. Maar hij vergist zich op een ontzettende wijze. Daarom, eerlijk zijn. Jesaja is ook eerlijk. Dat hebben ze hem in zijn dagen ook niet in dank afgenomen. En wanneer u nou eerlijk wordt voor uzelf, dan wordt de duivel wakker. Dan probeert hij alle mogelijke listen om u daarvan af te houden. Dat u maar niet uw zonde eerlijk zult zien. Want hij weet wie daar voor God verbroken en verslagen ligt. Voor de zulken is een verlosser. Voor de zulken is hij gekomen. Voor de zulken bewijst hij zijn macht en zijn goedheid, zijn gunsten, zijn genade. O, wie is er onder ons die deze verlosser begeert? Maar nu de vraag, hoe komt hij dan? Op welke wijze komt hij dan? Hij kan alleen maar komen, zoals in dit hoofdstuk beschreven staat, vanuit het heilig recht des Heren. Daarom staat er ook in datzelfde vers, wat wij aanhaalden, vers 16, dat de gerechtigheid van God hem ondersteunde. Zijn arm heeft hem heil verschaft, bracht hem heil aan. En zijn gerechtigheid ondersteunde hem. Daar ligt nu de oorsprong van de borg. Daar ligt nu de reden dat hij kon komen. Hij is gekomen in de weg van het recht, om het recht te vervullen. Hij is gekomen om Gods eisen te voldoen. Hij is gekomen om Gods straffen te dragen. En hij is gekomen om alzo het geschenk te zijn aan een verloren Adamsgeslacht. En dat prediken wij wereldwijd. En dat prediken wij aan alle mensen. En dat prediken wij aan jong en oud. Dat prediken wij aan buitenkerkelijken ook. Dat prediken wij aan niet-vernederden. En niet vertederden ook. Hij is gekomen vanuit het recht Gods. Wat houdt dat in dan? Wel, daar staat in onze tekst dat er een verlosser komt. En het woord verlosser, daar staat in het Hebreeuws het woord Goel. En misschien hebt u die naam wel eens gehoord. Goel. Het woord Goel betekent Goel. Het woord Goel betekent verlosser of ook losser of ook bloedwreker. In het Oude Testament lezen wij over de losser en iedereen denkt natuurlijk dan aan Rut en Boas. Als Rut bij haar schoonmoeder Naomi thuis komt van haar werk op de akker van Boas en vertelt bij wie ze is geweest, dan zegt Naomi, maar deze is onze nabestaande, hij is onze losser. Onze losser, ja? Wat is dan een losser? Dat is niet een vreemde, maar dat is iemand die eigen is. En zo is Christus nou. Hij is geen vreemde. Hij is eigen. Onze bloedverwant. Hij is onze bloedverwant. Hier predikt dit woordje verlosser. Goel. In Jesaja 59 vers 20. De vleeswording van Christus. God is niet op een afstand gebleven. Christus de verlosser is niet op een afstand gebleven, maar hij is mens geworden. Waarom moest hij mens worden? Vanuit het recht Gods. En waarom wilde hij mens worden? Vanuit de liefde Gods. En hoe is hij mens kunnen worden? Vanuit de almacht Gods en in de wijsheid Gods. Geliefden, hij is de Goel. Hij is de bloedverwant geworden. Paulus zal later het uitjubelen in verwondering. Dewijl de kinderen des vleeses en bloeddeelachtig zijn geworden. Daarom is ook hij zelf dat vlees en bloeddeelachtig geworden. Hij is mens geworden. Gewoon mens, alledaags, net als wij. Eén met ons, verwant aan ons, bloedverwant. Hoe is het mogelijk? De schepper is schepsel geworden. Hoe is het mogelijk dat hij uit de hoge hemel neerkwam, niet alleen, op deze lage aarde? Want dat had hij nog kunnen doen in zijn heerlijkheid en glans, in zijn glorie en majesteit. Dan had hij met zijn vele tienduizenden engelen de Satan kunnen bestrijden en overwinnen. Maar nee, hij is mens geworden. Hij is uit de maagd Maria geboren. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Waarom dan? Omdat hij nooit mijn verlosser kon zijn als hij niet mijn nabestaande was. Hij kon nooit mijn Goel zijn, indien hij niet mijn bloedverwant was. U zegt, dat begrijp ik niet. Nou, dat komt omdat wij van het recht Gods zo weinig verstaan. Het recht Gods. Wat betekent dat? Dat de Heere van ons eist dat wij zijn wet gehoorzamen. En als we dat niet hebben gedaan, dat de Heere van ons eist dat wij de straf dragen. Dus het is zijn eisend en straffend recht. Hij heeft recht op ons. Maar nu heeft de Heere juist in dat heilig recht besloten dat ook een bloedverwant in de plaats kon staan van de schuldige. En daarom is Christus mens geworden. Daarom is hij op deze aarde gekomen, niet in zijn heerlijkheid van koningschap, van God zijn, als de zoon van God in majesteit en glans. Nee, maar hij is gekomen als mens. Op weg naar kerst prediken wij de geboorte van Christus, de vleeswording van het woord, de menswording van de zoon van God. Hij is vlees en bloed, hij is mens, hij is ons gelijk geworden, verwant aan ons. En waarom dan? Om al zo in onze plaats te kunnen staan. Om al zo in onze plaats de eisen Gods te kunnen voldoen. Om al zo in onze plaats de dreigingen Gods, de straffen Gods te kunnen dragen. Om al zo in onze plaats dat recht van God te kunnen handhaven. Dat moest gebeuren, anders was hij nooit mens geworden. En dat kon gebeuren omdat hij mens geworden is. En daar gaat het nou over. Hoe is hij gekomen? Hij is gekomen als een losser. Niet als een die van vreemd af en van ver af is gekomen. En in zijn majesteit ons eventjes verlost. Want dan zou het recht van God niet mee zijn voldaan. Dan zou de Heere niet in zijn verheerlijk. Dan zou de Satan wel zijn verslagen. En dan zouden wij van de hel wel zijn verlost. Maar dan zou de weg naar de hemel geen rechte weg geweest zijn. Geen weg van gerechtigheid. En daarom, geliefden, in de weg van het recht alleen kon hij komen. Zo is hij gekomen. Als wij vragen hoe, dan zeggen we zo. Hoe is hij gekomen? Op deze wijze, als Goel, als bloedverwant, vanuit het recht Gods en tot ere van dat recht Gods. En zo wordt nou verlossing en kerst en de geboorte van Christus een prediking van dat onkreukbaar recht. En een prediking niet alleen van dat eisend recht. En niet alleen van dat dreigend recht. Maar ook van een schenkend recht. Hij heeft alles geschonken. O jong en oud, heb je nou ook behoefte aan zo'n Heere Jezus? Gaat je hart nou uit naar zulke verlosser? Zulk een klein kindje, zulk een grote verlosser. Maar dat prediken wij niet. De schrift predikt iets anders, iets veel rijkers, iets veel heerlijkers, iets veel wonderlijkers. Het evangelie is veel dieper en veel schoner en veel glansrijker, want het predikt onze verlosser die mens geworden is. En die met volkomen handhaving van de eisen Gods volkomen verlossing heeft aangebracht. Hoe is hij gekomen? In de weg van het vlees, in de weg van de menswording. Dat is niet zomaar, maar dat is omdat het niet anders kon. Want wij kunnen buiten het recht Gods om niet zalig worden. Nou persoonlijk, en nou ieder voor zich. Kijk eens na, hebben wij dat recht van God ook lief? Hebben wij daar oog voor gekregen? Zijn we daar enige mate in ingeleid? Hebben we daar de schoonheid van gezien? Of anders gevraagd, wat voor verlosser zoekt u? Een verlosser van uw zonde, dat is al groot. Want er zijn vele mensen. En die zoeken alleen maar een verlosser van de hel. Een verlosser van de straf. Want die vinden het vreselijk om verloren te gaan. En dat is ook vreselijk. En die zoeken die verlorenheid te ontgaan. En dat is op zich niet erg, dat is wel goed. Maar dat is nog lang niet de plek waar u wezen moet. Want daarmee kunt u niet zalig worden. Kunt u nooit de zaligheid Gods ontvangen. Echt niet. Ja, maar hoe dan? Nou, geliefden, op deze wijze dat u een verlosser zoekt van uw zonde. Ja, maar zelfs dat niet alleen. Want een verlosser van de zonde is nog wat anders dan een verlossing van de schuld. En we hebben een verlosser nodig die van de schuld verlost. En hoe doet hij dat dan? Oh, wij kunnen de schuld ontkennen. Vele mensen doen het. Ze hebben schuld aan iets en ze ontkennen het. Ligt ons allemaal eigen. Het hoef je een kind niet te leren. Liegen doet hij vanzelf. Ik ook. Maar o wonder als wij nou deze schuld niet meer ontkennen kunnen. Omdat die haarscherp, overduidelijk aan onze ogen wordt voorgesteld. Aan onze aandacht. Die schuld, o God, ik heb u beledigd. Ik heb in uw recht u aangegrepen. U aangerand. Ik heb u kwaad gedaan. Daarom kan ik niet alleen van de zonde, maar ik moet ook van de schuld verlost worden. Ik moet niet alleen een verlosser hebben die van de hel en de zonde, maar ook die van de schuld verlost. Want zonde is schuld. En daarom, geliefde, laat ons eerlijk ons afvragen, wat voor verlosser zoeken wij?
Ik kan het ook anders vragen. Zou u tevreden zijn ermee, als u zeker wist, eventueel op een papiertje, dat u naar den hemel ging? Zou u daarmee tevreden zijn? Als ik u in de naam van God kon garanderen, kon niet schelen op welke manier. Als ik u in de naam van God kon garanderen dat u niet naar de hel hoefde, maar dat u naar de hemel mocht, zou u dan tevreden zijn? Zou u dan verblijd zijn? Zou u daar genoeg aan hebben? Of zijn er onder ons die zeggen, heren, nee, daar zou ik niet tevreden mee zijn. Wat wou u dan hebben, man? Ik zou willen dat ik zalig mocht worden. Wat is zalig worden dan? Dat ik in uw ere mij mocht verblijden, want een andere zaligheid is er niet. In uw ere, waar wordt God in geëerd? Nou, in een losser die verlost op de grondslag van het recht en in de weg van het recht en met handhaving van het recht en tot ere van de rechter. Want de rechter zou onrecht doen als hij buiten het recht om zou vrijspreken, zou verlossen van de schuld en de straf. O, dat doet hij dan ook niet, geliefden. En daarom zo eerlijk de vraag, hebben wij een losser? Hebben wij deze verlosser nodig? Gaat ons hart naar hem uit of is hij ons onnodig? En het doel waartoe hij komt, is dit. Om ons van onze ongerechtigheden, overtredingen te verlossen. Het staat er duidelijk in vers 20. Hij is gekomen voor die die zich bekeren van hun overtredingen in Jacob. Niet voor iedereen dus. Christus is niet gekomen voor iedereen. Het wordt gezongen in een kerstliedje. Hij is gekomen voor ons allemaal. En dat kun je ook zo best wel zeggen. Dat is helemaal niet verkeerd gezegd. Want het is zeker waar, hij is gekomen voor ons allemaal. En toch zeggen wij met evenveel klem, hij is niet gekomen voor ons allemaal. Bedrieg je niet. Hij is niet gekomen voor alle mensen. U mag die belofte van hoofdstuk 59 vers 20 niet zomaar naar uzelf toetrekken. Er is een verlosser en hij zal komen en hij is gekomen. Nee, want, en terecht wijst onze grote reformator Calvijn erop. Er zijn bastaarden die lijken op Gods volk. En ze trekken de beloften uit de Bijbel altijd naar zichzelf toe. En ze roemen er en ze vinden het prachtig. Maar hier zo gaat Jesaja het tegen. Deze belofte geldt niet voor alle mensen. Deze belofte van de komst van de verlosser is niet klakkeloos zomaar over de gemeente uit te strooien. Jesaja maakt onderscheid. Een onderscheidende prediking. Waarin we enerzijds een verlosser prediken voor alle mensen. Enerzijds duidelijk laten horen, hij komt tot Sion. Voor een ieder die maar wil, is hij beschikbaar. Maar tegelijkertijd gaat het over diegenen die zich bekeren van een overtreding. En wie zich niet bekeert van zijn zonde. En wie niet de zonde leert haten en verfoeien. Alle zonden, ook de aangename zonden. Ook de voordelige zonden. Ook die zonden die mij eer verschaffen. Ook de zonde die ik koester en streel. Ook de zonde die ik vast wil houden. Kan niet schelen welke soort. Als ik mij daar niet van bekeer, komt hij niet. Komt de verlosser niet. Echt niet. Is hij uw verlosser niet? Kunt u nog zoveel lawaai maken met kerst, maar is er geen leven? Is er geen gemeenschap met hem? Is er geen verbinding met hem? Want er is geen verlosser voor diegene onder ons die de zonde wil vasthouden. En ik hoop dat u het zich ook laat zeggen. Want ik weet zeker dat er onder ons zijn die zich dat niet willen laten gezeggen. Die het allerliefste horen een belofte wereldwijd en zo breed als de gemeente is. Maar de schrift predikt het ons niet. Wij moeten ons niet bedriegen daarin. Ach. Ja, wij prediken u wel een verlosser die machtig is u allen te verlossen. U allen te verlossen. En ook een verlosser die gewillig is u allen te verlossen. En ook een verlosser die u allen aangeboden wordt om u te verlossen. En we prediken ook een verlosser die u allen roept tot hem te komen
om u door hem te laten verlossen. Dan prediken wij u wel wereldwijd zonder onderscheid. Maar in de toepassing gaat het nauw uit. Zeer nauw. Trekken we dan de algemene aanbieding van het evangelie terug? Ontkennen we nu dat Christus Jezus gekomen is voor alle mensen? Hij blijft in zijn prediking beschikbaar voor alle mensen. Hij blijft nodigen, roepen, lokken, waarschuwen. Alle mensen. Maar hij zegt niet dat u allen in die verlossing zult delen. Tenzij ge u bekeert van uw overtreding. En alweer zeggen wij, er is tot kerst geen andere weg. Ja, maar dominee, u zei net in het derde punt heel wat anders. Dat hij gekomen is om te verlossen van de overtreding. Dat dat het doel is. Hoe kan dat nou? Moeten wij nou eerst zelf ons bekeren? En komt Jezus Christus daarna pas? Ach, als wij Jesaja 59 vers 20 lezen, dan komen wij tot geen andere conclusie dan dat. Ja, eerst je bekeren. Eerst de zonde laten. Eerst dingen doen. En dan pas komt hij. En toch, Paulus trekt een andere conclusie in hoofdstuk 11 vers 26 van zijn brief aan de Romeinen. Een wonderlijk heerlijke verandering. Hij legt onze tekst uit. Op een andere manier in Romeinen 11, want wat zegt hij daar? Daar zegt hij niet dat die verlosser komt als wij ons bekeren, maar hij zegt dat hij komt om ons te bekeren van onze zonde. Hij zal onze goddeloosheid van ons afwenden. Hij citeert deze tekst op een andere wijze dan ze staat in de grondtekst, in het Hebreeuws van Jesaja 59 vers 20. En waarom doet Paulus dat anders? Dat is niet toevallig. Maar dat is om te laten zien dat wat God nou eist van ons, dat schenkt hij zelf. Als er nou onder ons zijn die het moeten belijden, Heere, mijn zonde, moet ik ze dan zelf kwijtraken? Moet ik ze zelf doden? Moet ik mezelf bekeren? Oh, waar zal ik de kracht vandaan halen? Hoe zal ik dat ooit kunnen? Ik ben totaal machteloos. Als dat de weg is tot kerst, wordt het in der eeuwigheid voor mij geen kerst. Als dat de weg is tot Christus, zal ik hem nooit leren kennen. Als hij zo alleen wil komen, zal hij mij voor eeuwig moeten voorbijgaan. Ik kan niet anders verwachten dan dat de zaligmaker en de borg mij voor eeuwig voorbij gaat. Want ik moet mij eerst bekeren. En dat kan ik niet. En nou moet u niet napraten. Dominee zegt dat een mens zich niet kan bekeren. En daarom zeg ik ook maar dat ik mij niet kan bekeren. En mijn vader en moeder zijn opgevoed bij zulke leren. En hebben mij opgevoed bij zulke leren. En daarom zeggen we het elkaar altijd maar na. Dat wij onszelf niet kunnen bekeren. Nee, nee, we moeten niet met een praatjesgodsdienst aankomen. Moet eerlijk zijn. Heb u ervaring dat u zich niet kunt bekeren? Is dat een reden waardoor u bent uitgedreven tot hem? Heren, zo ben ik nou een onbekeerde zondaar. En een onbekeerlijke zondaar. Dat betekent, niet alleen ben ik feitelijk onbekeerd, maar ik blijf ook maar onbekeerd. En ik kan mijzelf niet bekeren. Heb u dat dan in de oren Gods beleden? Heb u het hem verteld? Of heb u daarmee uiteindelijk uzelf verdedigd? En probeert u daarmee uzelf te handhaven? En loopt u daarmee eventueel te geuren op de straten dat u zo'n onbekeerde zondaar bent en dat u, in tegenstelling tot zoveel lichte mensen die zich wel schijnen te bekeren, dat u het niet kunt? Is dat uw godsdienst? Is dat uw goddeloze, zware godsdienst? Is dat u zelf voor God camoufleren met schijn van woorden, met zeer rechtzinnige woorden? O goddeloze godsdienst, God moge het ons afnemen. God moge het ons op weg naar kerst dezezelfde laatste adventszondag nog afnemen. Want als dat niet gebeurt en we blijven in onze onbekeerlijkheid zeggen, ja, maar je kan me niet bekeren, dan menen wij er niets van. En is er alweer geen plaats voor Christus. Maar, als het nou waar wordt, Heere, gij zijt gekomen voor hen die zich bekeren van een overtreding. Voor die alleen. Dus niet voor mij. Want daar loop ik nou net mee vast. En bij nader toezien Bij scherpere analyse en onderzoeking van mijzelf kom ik erachter dat het helemaal niet vast zit op ik kan niet. Maar oh, dat daar van binnen zo'n vijandige, gode vijandige macht van het ik wil niet huist. Ik wil mijn zonde niet loslaten. Een verlosser die met bloed betaalt, die mij vrijkoopt, die mij met God verzoent, zou ik wel willen. Als ik de zonde maar aan de hand kan houden. Als ik maar door kan blijven leven. Als ik maar mijn eigen wegen kan gaan. Als ik ook nog maar plezier kan maken op deze aarde. Maar geliefden, dat kan niet. En als dat nou toch uw situatie is. Als u dat wel eens eerbiedig de Heer hebt leren belijden. O God, zo ben ik nou. Een mens die alles op alles zet om zichzelf te handhaven. Ik wil mij niet bekeren van mijn overtreding. En ik kan mij ook niet bekeren van mijn overtreding. Ik kan wel dingen veranderen. Ik kan allerlei zonden eruit smijten. Uit mijn huis, letterlijk. Uit mijn leven, uit mijn hart. Dat kan ik allemaal nog best. Maar mij bekeren van mijn overtreding. Weet u wat die overtreding is? Dat is die opstand tegen God. Die rebellie. Het van hem afvallen. Het vijandig zijn. Het hem naar kroon en troon steken. Daar moet ik mij van bekeren. En dat lukt mij niet. Want dan moet ik mij bekeren van mezelf. Dan is mijn overtreding mijn ik. Mijn hoogmoedige, opgeblazen, godsdienstige, zichzelf verdedigende en zichzelf handhavende ik. Dat is mijn overtreding. Hoe moet ik ooit van mijzelf verlost worden? En dat wordt een bede. Dat wordt een schreeuw. In de schuldverslagenheid aan de voeten Gods Heer. Hoe raak ik ooit mijzelf eens kwijt? Om Jezus voor een eeuwigheid recht hartelijk te kiezen. Hoe kom ik er ooit zo ver toe dat ik mijzelf kwijtraak? Nou, daar komen wij niet toe. Kijk, en dat is nou het wonder. Hij kwam niet alleen in de weg van het recht. Tot handhaving van Gods eisen en dreigementen. Om te voldoen aan Gods bevelen en te dragen Gods straffen. Maar hij kwam ook om daadwerkelijk ons van onze overtreding te verlossen. Daarom haalt Paulus in Romeinen 11 en 26 deze tekst. Door de ingeving van de Heilige Geest. Anders aan. En hij zegt dat Christus nu gaat doen wat u moest doen. Namelijk, Christus gaat de goddeloosheid van ons afwenden. Christus gaat ons bekeren, dat moesten wij doen. Maar weet u, al Gods geboden moeten door ons gemaakt worden tot gebeden. Want als de Heer zegt, u moet u bekeren, dan moeten we niet beginnen met te zeggen, dat kan ik niet, want dat is alleen maar praat. Maar dan moeten wij maar beginnen met te zeggen, Heer, u weet dat ik het niet kan, zou u het mij willen geven. Om aan de voeten Gods op onze knieën neer te vallen en in het stof te buigen. En daar met alle vijanden Gods die verzoend zijn door Christus Jezus. Ons erover te verwonderen dat God geeft wat hij eist. Dat wij van de geboden gebeden mogen maken. En dat ook deze geboden, deze eis, dat alleen het is voor degenen die zich bekeren, ons zou uitdrijven naar de Heere der Heren. Opdat wij zouden vragen aan hem te geven wat hij van ons eist. Gelijk hij ook heeft geschreven in Handelingen 5 en 37. Want een apostelen Petrus en Johannes het getuigen. Deze heeft God verhoogd door zijn rechterhand. Tot een vorst en zalig maken om aan Israël te geven. Wat? Bekering. Een vergeving der zonden. Bekering. Een gave van God. Bekering. Een eis. Ik moet het doen. Er is geen weg tot kerst dan in de weg van bekering. Er is geen ontmoeting van Christus dan in de weg dat ik mijn zonden leer haten en bestrijden. Dat ik ze leer verlaten. Dat ik er radicaal van scheid. Er is geen weg om Christus te beminnen dan in het haten van mijzelf. Er is geen weg om Christus te volgen dan in het verloochenen van mijzelf. En laten wij niets van deze woorden afdoen, mensen. Laten wij geen kruimeltje daarvan proberen af te doen met een beroep op onze onmacht. En met een schijngodsdienstige zware toon van een mens kan niet. Maar laat ons voor de Heer mogen buigen, hij heeft er recht op dat te eisen. En ik heb er plicht toe dat te volbrengen. En dat mogen ons in de benauwdheid brengen. En dat mogen ons uitdrijven tot Christus. En dat mogen ons aan zijn voeten doen buigen. Opdat we zouden bemerken dat God alleen maar daarom die eisen stelt. Opdat wij nog veel meer dan anders hem zouden zoeken. En nodig hebben en vragen om zijn gaaf. Dat hij mij zou bekeren van mijn overtreding. En dat doet hij ook. En dat is nou de weg. Er is geen weg tot de zaligheid dan de weg van de heiligheid. Er is geen weg dan alleen deze. Dat wij met Christus Jezus één worden. Dat wij op zijn beeld gaan lijken. Dat wij al meer zijn beeld gaan dragen. Dat wij al meer met hem heilig worden. Niet in onszelf, maar met hem en in hem. En alzo, o jong en oud, wie u ook maar bent, als het nog nooit in uw leven kerst geworden is, de weg tot die verlosser is de weg van de schuld en van de schuldbelijdenis. En van de verbreking en van de verbrijzeling voor Gods aangezicht. En de weg waarin hij komt om ons tot de hemel te leiden is de weg van de afkering en de bekering van onze ongerechtigheid en overtreding. En dat alles vanuit dat handhaven van het recht Gods. En zo wordt het één groot wonder dat hij kwam voor mensen die de rug naar hem hebben toegekeerd. En dat hij kwam terwijl God een eisend en verdoemend God moet zijn. En in Christus Jezus ook voor zijn Zoon is geweest. Opdat hij nu in Christus Jezus voor ons zou kunnen zijn. Een God die ons van de overtredingen verlost. En die ons voor eeuwig bevrijdt. U zegt, ik kan niet geloven. Zou die mij nog willen hebben? Zou die naar mij nog willen omzien? Dan eindigt Jesaja onze tekst met de woorden. Spreekt de Heere. En deze woorden gebruikt Jesaja wanneer er een ongelofelijke zaak wordt vermeld. Waar iedereen van denkt, kan niet. Waar iedereen van denkt, dat kan nooit. Voor mij kan dat niet. Het is voor mij onmogelijk. Dan zegt de Heere zelf, Jesaja, schrijf daar maar bij. Spreekt de Heere. Waarom moet Jesaja dat erbij schrijven? Voor diegene die het niet geloven kan. Dat God op deze lage aarde nou een volk heeft willen uitkiezen. Een volk heeft willen opzoeken. Willen zalig maken. En heeft uitverkoren. Heeft opgezocht en heeft zalig gemaakt. En hij doet dat wonder nog steeds. En hij brengt ze nog toe. Ook in jouw onmacht. In jouw onmogelijkheid. In jouw verlorenheid. In u, uw radeloosheid. Wanhoop aan het uwe, maar niet aan hem. Spreekt de Heer. Dat zegt Jesaja niet zomaar. Maar om te laten zien, dat is niet een wens van mij hoor. Zo van, Jesaja gunt het ons wel. Maar ja, Jesaja kan het ons ook niet geven. En Jesaja is wel een welmenend man. Maar ja, daar kom ik ook al niet verder mee. En ach Jesaja, u kunt dat nou wel willen en hopen, maar ja, is dat nou wel waar? En hoe weten we nou of dat echt waar is? Wel nu, zegt Jesaja, ik val weg man. En ik zeg dat niet, ik zou het niet durven misschien. Ik zou ook bang zijn dat ik veel te groot en veel te hoog spreek. Dat die verlosser komt, ach dat zou wel niet kunnen. Want als ik zie op de goddeloosheid waarin ik leef en adem moet halen, nou dat kan nooit meer. Dat kan nooit meer en de enkele godzaligen in Jeruzalem die deze woorden der belofte horen en voor wie in het bijzonder deze woorden der belofte gelden, ze hebben zich verbaasd afgevraagd, zou het echt kunnen? Zou dat waar zijn? Wil de Heer werkelijk zo nog met ons te maken hebben? Zo is het ook in deze dagen. Volk van Israël verwerpt de Messias. Maar Paulus profeteert, er zal een verlosser uit Sion komen. En hij zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. Hij komt hoor, hij komt. U moet niet zien op hetgeen voor handen en voor ogen is. U moet niet denken dat het alleen maar kan als u het kunt bekijken. Als u met uw kleine beetje mensenverstand het kunt begrijpen. Het kan alleen als ik zie dat het kan. Oh nee mensen, dat is een goddeloze godsdienst. Zulke godsdienst steunt op het gevoel, steunt op hetgeen ik zie. Maar de ware godsdienst steunt op hetgeen God zegt. Op hetgeen hij belooft. En de weg is hier ook duidelijk aangewezen. Afzien van uzelf. opzien tot een ere, wachten op zijn komst, geloven in zijn woord, hem waarachtig houden. O, dat hij ook deze morgen, op weg naar kerst, jong en oud, allen goede gedachten van hem zouden hebben. Niet zouden wanhopen aan zijn goedheid. Niet zouden wanhopen aan zijn trouw, aan zijn macht, aan zijn gewilligheid, aan zijn barmhartigheid, aan zijn genade, aan zijn schuldvergevende liefde. Waarom zou u denken dat het voor u niet kan? Kom op, dat is de reden dat u dat denkt. Geef nou eens een goede reden. Want hier gaat het over een woord dat zo diep gezonken is dat er niemand is die naar hem vraagt. En toch komt hij. En hier gaat het over een God die een eisend en een verdoemend God is. En toch is er een verlosser. En hier gaat het over een volk dat zichzelf niet kan bekeren, maar Paulus zegt, hij zal ons afwenden van onze goddeloosheid. Nou, kom op, wat is de reden dat u moet wanhopen? Zeg op, wat is de reden dat je God niet durft vertrouwen? Dat je niet hoopvol gestemd de dag van morgen, de dag van kerst tegemoet zou gaan? Wat is de reden? Er is in ons geen reden om wel te hopen. Er is in God geen reden om niet te hopen. En daarom, laat het vanmorgen zo mogen zijn. Dat wij allen tezamen eerbieden, gelovig mogen instemmen met de oproep van Psalm 130, het laatste vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Kijk, daar heb je het nou. Daar heb je het nou, mensen. Daar kan het toch echt nog, hoor. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheid. En dan mogen we allemaal het meevragen. Zo doen wij ook aan mij. Amen. Psalm 130, het vierde vers. Laat ons eindigen met dankgebed. Heere, doe ons eens inzien dat wij van nature allen leven in de stad verderf. En dat het huis van ons leven straks boven ons hoofd in brand gestoken zal worden. En dat er vuur en zwavel van de hemel zal regen om ons te verdelgen. En dat we daarom zouden mogen worden opgeschrikt door uw heilige geest, uit onze dodelijke sluimer, door Satan in slaap gewiegd, met de belofte van het evangelie, en met het verbond en de doop in slaap gewiegd, het voor onszelf alleen maar bedrog. Heere, Heere, doe ons wakker worden. Allemaal, allemaal, opdat ook wij zouden mogen inzien vanuit uw heilig woord en uit uw heilige wet dat wij een zware pak van zonde op onze rug hebben. En dat wij onszelf daarvan niet kunnen verlossen. En dat wij ook door de wet daarvan niet kunnen bevrijd worden. Maar alleen door het kruis de gekruisigde, uw offerlam, mens geworden, vlees en bloed aangenomen. En och Heer, als wij dan zouden wegzinken in de poel van wankelmoedigheid, dat we dan nochtans zouden wachten op u en niet zouden wanhopen aan u. Hoe machteloos, hoe moedeloos, hoe onmogelijk de weg ook is, hoezeer wij ook verloren liggen, hoezeer wij ook reddeloos en geheel en al helwaardig zijn. Toch het niet kunnen laten goed van u te spreken tegen allen die moedeloos zijn. En het niet kunnen laten om bij tijden en ogenblikken goed van u te denken, te midden van onze eigen moedeloosheid. Heere, red ons eruit en stel ons op het pad van uw belofte. Ja, stel ons op het pad van uw heilige evangelie. Stel ons aan de voet van dat kruis. Doe dat zware pak van zonde van ons afgeleiden. En naar beneden rollen in het graf, om daar voor eeuwig begraven te worden. En wil ons nieuwe klederen aanreiken. En wil ons verzegelen door uw heilige geest. En wil ons uit genade schenken dat we mogen gaan de weg van strijd, de strijd des geloofs. De weg van lijden voor Christus en met Christus. De weg van gekruisigd worden in hem aan ons vlees. Aan onze verdorvenheid, aan onze goddeloosheid. Een weg om al meer zijn beeld gelijkvormig te worden. Al meer in heiligmaking te leven. Al meer los van deze wereld. En los van alles wat maar los maakt van u. Heere, geef de jongeren en de ouderen, wat wij ook niet van de preek begrepen hebben, dit ene. Dat wij een verlosser zoeken die de schuld betaalt. Die het recht handhaaft en die ons volkomen bevrijdt van onze zonden, opdat wij ook ontslagen zouden zijn van rechtsvervolging en al zo eeuwig mogen binnenkomen, niet onwetend wat er op Golgotha is geschied en in de kerstnacht is voorbereid, in zijn vleeswording, niet onwetend aangaande zijn volkomen werk. Niet onwetend aangaande het wonder der verlossing. Niet onwetend aangaande de diepte waarin hij afdaalde. En de zwaarte van de last die hij torst. En de huiver voor de zonde die hij moest dragen. De vloek die hij moest worden. Tot zonde worden gemaakt. Aan het vloekhout genageld. En dat voor ons, o God, dat dat nou nodig was. Door die ene zonde in Adam. Door onze dadelijke zonde elke dag. Van in ieder persoonlijk van ons allemaal. Leer ons dan uw verlosser lief hebben. Leer ons hem hoog achten. Leer ons naar hem verlangen. Zend gij hem ook ons. Hoewel wij de weg niet voorbereiden. Hoewel wij ons niet geschikt maken. Hoewel wij ons hart niet openen. Hoewel wij hem niet een welkom bereiden. Gij hebt het toen gedaan, er was voor hem geen plaats. Gij hebt het toen gegeven zonder dat er iemand was die er iets voor heeft gedaan. Gij hebt het toen geschonken in Christus Jezus, terwijl er niemand was. Maar Heere, Heere, dat kunt u nu nog. Dat kunt u in de gemeente van Genemuiden. Bij jongeren en ouderen, rijken en armen. Dat kunt u doen bij degenen die blij zijn vanwege zegeningen. En bij degenen die bedroefd zijn vanwege smarten. Ontfermer, ontferm u. Gedenk ons tezamen. U kent, Heere, de gezinnen. U weet van jongeren en ouderen, van zieken, van gehandicapten, ontferm gij u. Wees een God van nabij, ook daar waar zorgen zijn. Daar waar mensen met de last van het leven gebukt gaan. Onder zoveel zorgen en twijfels. In verband met huwelijk, gezin, kinderen, werk, gezondheid en duizend andere dingen meer. Heere, voorzie erin. Wij bidden u voor het Roemeense volk. Dat gij daar de grenzen zou willen openen voor uw woord. Dat gij daar een vrijheid zou geven, niet alleen van het gehate, vreselijke, dictatoriale bewind, maar ook zou het geven bevrijding van de slavernij van de Satan, die een grotere tiran is dan ooit de leider van Roemenië is geweest. Heer, dat wij toch zouden inzien dat we ook geknecht worden door die allervreselijkste dictator uit de hel. Zolang we niet Christus Jezus als onze zaligmaker en verlosser hebben mogen begroeten en ontmoeten. O, zend hem dan, opdat de grenzen mogen opengaan naar u toe. Opdat de grenzen mogen gesloten worden naar Satan toe. O, Heere, kom gij in dat Roemeense volk, in geheel Oost-Europa. Laat uw woord een zoutend zout en lichtend licht, een zuurdeeg zijn, opdat die ganse maatschappij, opdat de vele harten tot u bekeerd mogen worden. U bent toch machtig. Doe het ook in ons wegzinkend Nederland. Doe het ook in ons Genemuiden dat zich opmaakt om kerst te vieren. Heer, bewaar ons voor ijdelheid en dwaasheid. En schenk ons uit genade. Allemaal voor het eerst en opnieuw te mogen schuilen bij hem die zoveel liefde heeft. Dat hij zichzelf heeft doodgeliefd aan het kruishout van Golgotha. O Heer Jezus Christus, openbaar uzelf voor onze ogen. Openbaar uzelf aan ons hart. Doe ons u beminnen, doe ons u vertrouwen. Doe ons bij u schuilen en bij u veilig zijn. Neem de schuld van ons leven af. En wil ons eeuwig stellen in de vrijheid van de kinderen Gods. En dat uit genade alleen. Tot roem van uw grote naam, o drieënig. Eeuwig God. Amen. Wij zingen van Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, het eerste en derde vers.
verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.